komt weer een nieuwe dag, een nieuw begin, een nieuwe start. Je wordt vanzelf verrast. Dus lach er niet, heb het leven lief, ook al heb je zorgen, pak het met beide handen vast. Dit is de Alles is Liefde podcast.
Hi lieve mensen, superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Rianne Roes, liefdesdeskundige, gedragswetenschapper en auteur van het boek Raak elkaar niet kwijt. Wil je meer over mij weten? Ga dan naar mijn website www.samenalleen.com. In deze podcast neem ik je mee in mijn proces om het leven te creëren zoals het voor mij bedoeld is. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. Welkom lieve luisteraar. Wat mooi dat je ook deze podcastaflevering aan hebt gezet om naar mijn 6-jarig jubileum te luisteren. Je hebt het al gezien in de titel en in deze podcast wil ik eigenlijk zelf heel graag terugblikken op hoe de afgelopen 6 jaar geweest zijn in het ondernemerslandschap voor mezelf. En ja, het is echt wel ook voor mezelf een gevoel om even terug te gaan naar waar het ooit begonnen is en hoe ik begonnen ben. En misschien is het wel mooi om te beginnen met een anekdote van vorige week. Ik was bij mijn ouders en mijn zoontje is daar altijd op donderdag, dus die kwam ik even ophalen. En ik zei volgende week wordt het even anders, want dan ga ik 's avonds uit eten met Wouter om te vieren dat Samen Alleen 6 jaar bestaat. En mijn moeder ook echt zo, wow, 6 jaar alweer. En ik zei, ja, dat had je niet gedacht, hè? En toen zei ze, nee, dat had ik echt zeker niet gedacht. En toen vroeg ze ook, ja, jij wel dan? En toen zei ik, nou, ik had wel verwacht dat ik als bedrijf, als praktijk zou blijven bestaan. Ik had 6 jaar geleden nooit kunnen bedenken dat mijn onderneming en mijn leven überhaupt eruit ziet zoals het er nu uitziet. En in die tijd is er zoveel veranderd. 6 jaar zouden wat mij betreft ook 26 jaar hebben kunnen zijn. Als ik zie naar alle ontwikkelingen, bewegingen en veranderingen die in de afgelopen 6 jaar hebben plaatsgevonden. En ik weet ook gewoon erg nog goed dat ik voor mezelf wilde beginnen. En eigenlijk meer uit nood geboren dan uit een heel diep verlangen om ondernemer te zijn. Want ik merkte gewoon dat ik in de loondienstverbanden me helemaal niet meer zo goed tot mijn recht voelde komen. Ik had last van de manier waarop agenda's beheerd en beheerst werden. Dat we met percentages moesten werken over productie, indirecte tijd, directe tijd. En ja, ik kon er gewoon niet goed mee uit de voeten. Ik merkte dat het me ook afhield of afleidde van waar het me werkelijk over ging. En ik had daarvoor als orthopedagoog gewerkt. En dat deed ik trouwens voor een deel nog steeds bij het samenwerkingsverband. En het samenwerkingsverband, inmiddels heet het samenwerkingsverband Slingerberkel. Dat was een werkgever die gewoon echt ons als orthopedagogen ook zag. En echt zei, doe wat goed is voor de leerlingen. En daar sta ik achter. Mijn leidinggevende voelde niet echt als een leidinggevende, maar meer als een facilitator van de vorm, zodat we de inhoud helemaal naar eigen kunnen konden inrichten. Vanuit vertrouwen, vanuit autonomie. En daar werkte ik als een trein. En ik merkte dat het onderwijs niet echt mijn sector was. Dus ik moest er wel echt een vorm aan geven, zodat ik echt met de leerlingen en met de ouders echt aan hun processen kon werken. En ja, ik had wel last van het schoolsysteem, van de schoolcultuur, waar ik niet per se heel goed op ging. Maar ja, daar ook ergens wel weer uitdagingen vond. Juist omdat mijn leidinggevende zo ruimdenkend was en altijd bereid was om mee te denken. En ik in die zin dus ook leerde dat ik, ook al past een context niet helemaal, een beetje als een vis op het droge voelde ik me soms, Dan nog kon ik mijn eigen vijvertje vinden en kon ik nog het verschil maken op mijn eiland en met mijn collega orthopedagogen. Maar waar eigenlijk iedereen de keuze maakte om naar de GZ-opleiding te gaan, voelde ik daar helemaal niet zoveel voor. Ik dacht, ja, maar dan gaan we nog meer kennis en diagnoses in mensen proppen. En volgens mij is dat precies wat we niet moeten doen. En moeten we veel meer naar de context kijken waarin gedrag plaatsvindt, dan dat we nog meer stempels moeten gaan plakken. En ik vond het ook een bureaucratische onzin dat, ja, dat veel GZ-psychologen toch eigenlijk voor de handtekeningen een rol kregen in bepaalde overleggen of in bepaalde documentafhandeling, verslaglegging. En ik dacht, ja, dit kan gewoon niet de bedoeling zijn. En ik voelde heel veel voor de opleiding tot systeemtherapeut. En dat, ja, ook dat juichte mijn leidinggevende eigenlijk alleen maar toe. Dus ik vond het heel erg mooi om te merken dat ik me binnen die setting helemaal op mijn eigen manier mocht ontwikkelen. En ik daar, ja, dus ook echt in floreerde en voelde dat het me heel goed deed. Maar ook dat ontgroeide ik op een gegeven moment. Nadat ik opgeleid was tot systeemtherapeut, ja, wilde ik zo graag met gezinnen en liever nog, het allerliefste nog, met koppels werken. Ja, en dat ging natuurlijk binnen een onderwijscontext helemaal niet lukken. Dus op zoek naar, ja, naar een baan waar ik echt als systeemtherapeut aan de slag kon. Inmiddels werkte ik ook wel in de jeugdzorg als gedragswetenschapper. En vond ik dat ook heel leuk om te doen. Dat ik een heel fijn team had ik veel te maken met de pleegzorg. En had ik veel te maken met de complexe problematiek, zoals we dat dan noemen, in gezinnen. Ik had een superleuke collega gedragswetenschapper met wie ik echt gouden tijden heb beleefd. Maar door alle transitieveranderingen in 2015 had ik na 3 jaar contracten niet het recht op een vast contract en moest ik dus bij de jeugdzorginstelling weg. En ik wilde heel graag als systeemtherapeut aan de slag. En daar merkte ik dus dat je dan veel meer in een GGZ-sector terecht komt / kwam. En hoewel ik echt kleine praktijken heb gevonden die daar echt wel hun eigen draai aan probeerde te geven, merkte ik gewoon dat ik mezelf in een mal moest stoppen of proppen of probeerde te stoppen, wat gewoon echt niet paste. Omdat ik achter zoveel dingen gewoon echt niet, ik kon daar niet achter staan en tegelijkertijd kon ik het niet omheen. Waar ik in de onderwijssetting nog mijn eigen vijver kon creëren, was ik in het GGZ-systeem gewoon wel aan handen en voeten gebonden. En ik heb gemerkt dat ik daar gewoon heel erg slecht op ging. Ik heb echt een paar keer dat ik naar het werk moest, dat mijn nek en schouders zo vast zaten. En ik dacht, ja, maar dit kan ik kan dit niet. Ik trek dit niet. Ik had op een gegeven moment zelfs het gevoel dat ik niet hard kon werken. Nou, als ik dat nu mezelf voor zeggen, denk ik, ja, dan is voor mij vooral met terugwerkende kracht het inzicht dat als iets zo niet bij je past, kost het zoveel energie, zodat je er ook vast in kan lopen. En dat je er ook fysieke klachten van kan krijgen als signaal naar jezelf toe. Van ja, maar dit is niet jouw pad, dit is niet jouw weg, dit is niet waar je gelukkig van wordt. En ja, je bent, nou, niet geboren, want ik heb er heel wat opleiding voor gedaan en ook echt geprobeerd mezelf steeds te herontdekken en te verbeteren. Maar ik voel me wel een geboren systeemtherapeut. Ik voel wel dat ik het vak een ontzettend warm hart toe dragen en de manier van denken. Even een kleine zijstap. Ik heb vorige week een podcast over Gregory Bateson ontdekt, die gemaakt wordt door een systeemtherapeut. En ik zit hier te luisteren en het kippenvel staat hoog huis op mijn armen. En ik denk, ja, maar dit is het denken waar ik zo voor gevallen ben, waar ik zo verliefd op ben en waar ik echt mijn ambacht van heb gemaakt, maar waarvan ik ook elke dag nog weer probeer om dat ambacht nog verder te specificeren, specialiseren en ook mezelf daarin steeds weer te verbeteren. Om steeds weer een betere versie van mezelf te worden. En dus dat stond als een paal boven water, dat was wat ik wilde doen. Maar het ging dus niet in de GGZ-sector. Dus uiteindelijk werkte ik bij een praktijk in Arnhem. En weet ik nog dat ik, dat ik tegen mijn toenmalige man zei, ik ben hier zo ongelukkig. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet welke kant ik op moet. En dat hij zo full support was van, maar waarom begin je niet voor jezelf? En ik zei, ja, maar ik zag allerlei haken en ogen rondom, bijvoorbeeld administratie, wat ik helemaal niet zag zitten. Boekhouding, op de universiteit heb ik me echt vast moeten bijten in de statistiek om er voldoende punten mee te halen. En ik dacht, ja, dat is niks voor mij. En grappig ook hoe ik ook nu kan zien dat dat ook maar slechts een verhaal, een narratief was wat ik over mezelf vertelde. Wat helemaal niet strookte met mijn ware potentie en met dat waar ik werkelijk goed in ben. Want stiekem hou ik heel erg veel van het administratieve. En ben ik steeds meer gaan houden van de manier waarop geld en administratie en die wereld in elkaar zit. Niet omdat ik er ooit als werknemer in zou willen werken, maar omdat het een onderdeel is van het begrijpen van het spel van het leven. Een soort van component dat als je dat kan doorgronden, het ook een context is die je voor je kan laten werken. En dat ben ik dus gaandeweg in het ondernemerschap ook echt fascinerend gaan vinden. Maar toen nog helemaal niet. 6 jaar geleden nog helemaal niet. Ik 6 jaar geleden, het is vandaag 27 maart terwijl ik dit inspreek, stond ik op de vooravond van met de bus naar Arnhem, of in ieder geval met de trein naar Arnhem en daarna met de bus naar het KVK-kantoor te gaan om me in te laten schrijven met echt de support van mijn toenmalige man, die zei, ik zorg dat het administratief voor je op orde komt. En ik kan gewoon nog voelen hoe ik in die bus zat naar het KVK-kantoor toe en hoe ik alles had voorbereid en de naam had bedacht, dat het samen alleen moest worden. En ook het hele proces van het bedenken van zo'n naam en wat klopt, wat resoneert, wat draagt uit wat ik wil zeggen. En in Samen Alleen vond ik, en ook daar heeft mijn toenmalige man een aandeel in gehad, want ik zat bij Liedjes van Bluff te luisteren en te kijken of dat voor me was. Ik wilde heel graag iets van David Snarch. Mensen die mij kennen weten dat zijn boek Passionate Marriage echt voor mij een soort van bijbel is. En ik heb er ook de specialisatie in gevolgd. En hoe hij de zelfdifferentiatie en daarmee dus het samen in het alleen en het alleen in het samen weten verwoorden. Ja, dat was voor mij echt een eye-opener. En toen zei hij Together Alone van Anouk. We waren gewoon over liedjes aan het bomen. En Samen Alleen. En daar was hij bij de HEMA, terwijl ons kind ergens liep te spelen. Dus ja, het voelde meteen kloppend dat zou de naam worden. En toen kreeg ik via een kantoor op echt loopafstand van mijn huis. Betaalbaar en eigenlijk instap klaar. En daar kon ik mijn praktijk starten. En met spulletjes van Marktplaats en mijn praktijk inrichten. Ik wilde er een soort van woonkamersetting van maken. Het klinische zoveel mogelijk vermijden, wat natuurlijk best wel ingewikkeld is als het een kantoor of een oud ziekenhuis is wat verbouwd is tot kantoorpand en vol met TL-banken hangt, balken verlicht wordt. Maar toch, ik wist er toch echt wel iets moois van te maken. En het is echt als dingen de bedoeling zijn, zo zie ik het nu, is dat als je een dominosteentje omgooit en er gaat een soort van riedel lopen, dan betekent het echt niet dat je op je luie reet achterover kan zitten en het allemaal maar laat gebeuren. Maar als het in flow is, als het klopt met dat wat jij hier te doen hebt, dan komen de dingen en mensen, kansen op je pad, waardoor je dus kan gaan bouwen. Waardoor die sneeuwbal van die berg afgaat en zich steeds meer opvult en groter wordt en meer kracht en daadkracht en snelheid en body krijgt. En ja, ik weet nog, mijn allereerste klant, die kreeg ik via Elske, nog steeds de hele lieve vriendin en collega, mede-ondernemer met wie ik nog steeds heel fijn en heel goed contact heb. Maar ja, via haar kreeg ik mijn eerste aanmelding. En dat ambassadeurschap van haar, dat voel ik eigenlijk nog steeds elke dag. Met alles, elke stap die ik zet en elke ontwikkeling die ik doormaak, voel ik wel dat zij aan mijn zij is en me aanmoedigt. En dat we dat heel erg met elkaar kunnen delen. En zulk soort gouden momentjes van mensen die uit onverwachte hoekje een soort van liefde toeschrijven, een kans toeschrijven, het gunnen je toeschrijven. Het is gewoon mooi hoe dat dan uiteindelijk heeft gewerkt en hoe ik mijn eigen bedrijf kon starten. En dat, dat de administratie van mij gedaan werd en dat ik me helemaal mocht richten op de inhoud. En doordat ik me zo mocht richten op de inhoud, ben ik me eigenlijk ook steeds meer willen gaan innoveren. En heb ik mezelf steeds ook de vraag mogen stellen van, maar wat past bij mij en waar word ik blij van? En hoe zie ik dit werk voor me? En welke ruimte heb ik om dat op mijn manier in te kleden? En zo had ik in het begin bijvoorbeeld allerlei registraties. Omdat ik heel graag aan de buitenwereld ook wilde laten zien. Weet je, ik ben professioneel opgeleid. Ik had bijvoorbeeld het lidmaatschap van de NVO. Dat is dan het bewijs dat je de opleiding pedagogische wetenschappen hebt afgerond. Ik had een certificaat van de NVRG. Dat betekent dat je de hele opleidingsroute van de NVRG hebt doorlopen. Vervolgens had ik nog allerlei aanverwante verenigingen waar ik dan lid van was, zoals het SKJ, zodat ik in het jeugdregister stond van ik mag met jongeren werken. Toen had ik ook nog de NVPA, zodat mensen een deel van hun sessies bij mij vergoed zouden krijgen bij de zorgverzekeraar. En zo waren er nog een aantal. En waar ze mijn eerste soort van bescherming boden, een soort van mandaat of bewijs, werd het ook later steeds meer een te krappe jas. Ik merkte, dit past niet. Ik hoef niet te bewijzen dat. Of ik wil niet dat. Ik wil uit dat denken van, wordt het vergoed door de zorgverzekeraar? Of uit het denken van, heb je wel je registraties op orde? Heb je wel, voldoe je wel aan de beroepscode voor psychotherapeuten? Het was allemaal gebaseerd op angst. Wat als je een klacht krijgt? Wat als je niet goed geregistreerd hebt? Wat als? En dat, ik merkte dat dat me eigenlijk in energie heel erg klein hield. En kleiner dan ik wilde. En ik ook dacht, ja, maar dit is opnieuw niet. Ik doe nu wel meer van wat ik leuk vind. Maar ik zit nog steeds voor een groot deel in een systeem waarvan ik voel dat het niet bij mij past. En niet bij mijn werkwijze past. En misschien ook al niet bij het idee dat ik alles maar verzekerd moet hebben. Of een vangnet voor alles moet hebben. Maar dat ik ook moet gewoon die leap of faith moet kunnen nemen. En durven nemen. En ik had veel onderaannemerschappen. En die vroegen natuurlijk ook van mij. Dat snap ik. Want een grote bedrijf zoals Plurijn, Intermezzo, een stukje onderwijs. Er waren gewoon best wel grote partijen met wie ik samenwerkte, die dus echt wel nodig hadden dat ik Horizon, dat ik dat ik wel professioneel was en dat ik wel dus dat vangnet had. Heeft ook te maken met de doelgroep waar ik daardoor ook mee werkte. Maar daarin merkte ik dat de koppels, de gezinstherapie toen nog, die doe ik inmiddels niet meer, heeft er onder meer mee te maken dat, dat is ook een beetje gegroeid. Dat ik op een gegeven moment merkte, ik wil eigenlijk niet meer met de doelgroep jonger dan 18 werken. Omdat je, als je met de doelgroep jonger dan 18 werkt, dan werk je binnen de jeugdwet. En vooral de jeugdwet zit echt bomvol met bureaucratie, met allerlei regelgeving. Wat enerzijds ook supergoed is, hè, want het beschermt de cliënt en zeker onze jongeren en onze kinderen moeten echt goed beschermd en in de gaten gehouden worden. De manier waarop, daarover gaat niet deze podcast, maar daar heb ik dan misschien toch soms andere ideeën over. Maar dat maakt niet uit. Op zich snap ik wel dat je voor een jeugdwet een ander kader schetst dan voor volwassenen. Dus daarin besloot ik om te stoppen met de 18 min. En ik werd heel erg blij van de individuele processen van het begeleiden van de individuele processen en ook van het begeleiden van de koppels die echt merkten dat ze in hun relatie vastliepen. En en zo waren we denk ik al wel 2 jaar aan het ondernemen. En ik denk niet dat het toen eigenlijk echt ondernemen was. Ik denk dat het, als ik het nu terugkijk, dat het veel meer mijn eigen praktijk draaien was. Dus doen wat ik geleerd had, maar dan voor mezelf. En de administratie deed iemand anders, mijn toenmalige man. En voor de rest draaide ik zoals ik het eigenlijk ook kende. Behalve dan dat je als ondernemer en als praktijkhouder wel voelt van, oh ja, ik ben dus het gezicht. Als er iets niet goed gaat, ben ik ook meteen degene die aangesproken wordt. Ik heb bijvoorbeeld een keer ook iemand gehad met wie ik een heel proces heb doorlopen. En voor wie ik, voor mijn gevoel, echt ook een hele bijzondere vertrouwensband had opgebouwd. En waar uiteindelijk allerlei financiële shit omheen kwam, overheen kwam, omdat ze niet de facturen betaalde. En het ook niet bleef, die betalingen bleven ook uit, zo wil ik het zeggen. En dat zijn allemaal pijnlijke leerscholen of mensen die, waarvan ik was zo eager om het te laten slagen. Zeker ook het terugkomt op de anekdote aan het begin van deze podcast, waarin ik gewoon voelde dat mijn ouders ook zoiets hadden van, ja, maar wat ga jij nou weer doen? En relatietherapie in de Achterhoek, ben je wel goed waar? Is thuis toch geen werk in te vinden? En je hebt toch een goede baan? En waarom ga je dat nou doen? En wat haal je jezelf toch op de hals? En nou, allemaal bezorgdheden. Dus mijn drive om het te laten slagen was echt groot. Dus zodra er aanmeldingen kwamen en ze wilden bewijzen van om 9:30 s'avonds afspreken of tijdens etenstijd afspreken, ik vond het allemaal prima. Omdat ik dacht, ik moet dit laten slagen. Toen wist ik nog niet dat het zelf heel goed voor jezelf zorgen en heel goed grenzen en kaders aangeven juist maakt dat je een betere professional bent. Maar goed, destijds was dat de fase waar ik in zat. En dus zo ging eigenlijk steeds meer af. In die zin, de 18-min ging, dus alles onder de 18 ging eraf. Ik stopte met al mijn beroepsverenigingen. Ik stopte met alle onderaannemerschappen. En ik merkte dat ik eigenlijk ook het kantoorpand niet meer zo fijn vond. Het was niet de setting, context die ik eigenlijk in gedachten had voor therapie. Voor mij zou het veel meer nog gelinkt mogen zijn aan een stukje nog meer persoonlijke aandacht, ontspanning, liefdevolle aandacht, betrokkenheid. Misschien soms zelfs een omhelzing of wat meer lichaamsgericht. Eigenlijk alles wat in de therapiewereld toch een beetje gezien werd als not done. Want wat heel belangrijk en waar altijd zo enorm op gehamerd is, is dat je een professionele afstand moet bewaren. Dat je niet te emotioneel betrokken moet raken. Dat allerlei, ook toch achteraf gezien, ingebouwde vangnetten gebaseerd op angst en wat als scenario's, dat je niet verwijtbaar bent. Maar ik wilde juist een persoonlijke band opbouwen met mijn klanten / cliënten. Maar ik merkte ook dat dat niet ging met een dossierkast met 60 dossiers erin in mijn eentje. Dus daar moest iets anders in. En ik merkte ook dat daarin de TL-balken niet meer klopten. Dat het met z'n tweeën aan een tafeltje zitten niet meer werkte voor mij. En toen kwam, jullie hebben haar naam vast wel eens gehoord, Tess Vlies, op mijn pad. En ben ik met haar echt een ontwikkelingstraject ingegaan, waarin ik dus een transformatie door heb gemaakt. In eerste instantie puur gericht op mijn bedrijf. Maar ja, wat ik inmiddels ook weet is dat als je bedrijf verandert, dan verander jij. En als jij verandert, verandert je bedrijf. En die twee hebben een continue interactie en wisselwerking met elkaar. En dus ik wilde het anders. En eerst heette dat high-end en toen dacht ik, ja, dat hoeft me allemaal niet zo. Maar ik wil het wel op een andere manier. En toen heb ik bij haar ook ervaren hoe het is om een live dag met haar te werken. En dat ervoer ik als zo rustgevend, intensief, maar ook verdiepend. En er was ook ruimte voor gewoon lekker eten. Die dag scheen ook de zon. Dus ik heb ook gewoon lekker buiten gezeten om dingen tot me door te laten dringen. En vervolgens tussendoor gewoon keihard aan mijn processen aan het werk. Maar op een manier waardoor er rust, maar toch diepgang, persoonlijke aandacht, een stukje ontspanning op een bepaalde manier en verschillende werkvormen, zodat ik niet het idee had dat ik op de klok hoefde te kijken. Dat ik niet het idee had dat ik me ondertussen zat af te vragen, oké, zij heeft hierna nog andere afspraken, is ze wel met haar gedachten bij mij? Nee, een dag fully focus op mij, mijn proces, mijn verlangen, mijn ontwikkelbehoeften en vervolgens echt weer door te kunnen gaan en daar zelf stappen in te zetten. En dat is ook hoe ik zelf in elkaar zit. Ik kan heel goed een dag volledig mijn spreekwoordelijke tank vol tanken en dan zonder al te veel in te moeten pluggen bij anderen mijn tank ook weer leegrijden en aan de slag te gaan met mijn inzichten en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor mijn integratie. En ja, heel fijn om met in deze test ook af te kunnen stemmen van, maar ben ik op koers, zit ik op de goede weg, of komt dit tegen, denk eens met me mee. En ik heb dan eigenlijk maar weinig nodig om weer hele grote stappen te kunnen zetten, omdat één zo'n dag echt een soort van, ja, echt alsof je een tas vol gereedschap krijgt wat je allemaal mag gaan gebruiken in de dagen die daarop volgen. Dus ging al heel snel mijn uurtje factuurtjes eruit. Ik ging op zoek naar een andere plek om te werken. Ik had een oproepje geplaatst bij toen Facebook nog. En iemand reageerde en ik had een hele leuke klik met deze vrouw. En we spraken af voor koffie en kennis maken. En we hadden zo hetzelfde idee over wat we wilden betekenen voor mensen. Ik vanuit inhoud en zij vanuit hun plek die ze hebben. En dat werd een samenwerking. We hebben een contractje opgesteld, ook heel informeel, op basis van vertrouwen. En ja, het was een theekoepeltje in the middle of nowhere. Prachtig omringd door bos. Er zat een riool bij met een keukentje. En ja, het was eigenlijk echt mijn droomplek. En dat was ook precies de context die ik voor ogen had voor mijn klanten die dan een dag lang met mij aan de slag zouden gaan en te werken aan een individuele of relationele proces. Inmiddels had ik ook de opleiding tot facilitator van de zelfontmoetingen van Frans Roepert afgerond. En mocht je dat niet kennen, het is eigenlijk een variant voor familieopstellingen, maar dan vanuit de IOPT, de identiteitsgerichte psychotraumatherapie. Dat is ook de visie van waaruit ik mijn opstellingen begeleid en faciliteer. En een visie waar ik nog steeds heel erg achter sta. En echt een mooie opleiding ook daarin mogen doen. En de plek daar, weet je, de vibe daar, de energie, het maakte gewoon dat de opstellingen meer verdiepend waren, meer zachtheid kenden, maar ook er was tijd en ruimte en aandacht. En dat, dat heb ik zo eigenlijk best wel een tijd gedaan. En het beviel ook heel goed. Ik had echt wel, alles liep. Het was mooi. Ik denk dat als ik daar zo aan denk, dat was denk ik 2 jaar geleden. Zeg ik dat goed? Misschien al wel 3. Ik ben echt een beetje de tijd ook kwijt. Maar ik zie mezelf daar bij die theekoepel zitten. En elke dag als ik weer klanten mocht ontvangen voor hun proces, zorgde ik voor lekker eten en drinken. En het was wel veel om ook het te moeten faciliteren in catering, eten, drinken, welkom. Ik zorg altijd voor een presentje, voor een persoonlijk woordje. Dus dat, dat was wel veel, maar het ging me ook wel heel goed af. En ik merkte ook dat mijn bedrijf er heel goed op ging, want mijn bedrijf floreerde. Ik had echt mooie cijfers en ik was heel, heel tevreden met hoe het ging. Inmiddels was er, en daar gaat niet deze podcast over, dus ik zal er niet heel lang over uitbreiden, maar inmiddels begon het privé wel heel veel te verschuiven. En zodanig veel dat ik uiteindelijk in een echtscheiding belandde. En ja, dat op de een of andere manier stort toen de hele fundering, de hele zooi stortte in elkaar. En het een na het ander viel weg of zo. Behalve mijn dromen. Die heb ik altijd gehouden. Ik heb altijd voor me gezien dat dit de manier was waarop ik wilde werken. En dat heb ik ook gevoeld en mogen ervaren bij de theekoepel. En met de mensen die ik toen heb mogen begeleiden. Dat echt, dat is mijn weg. Dat is mijn pad. En dat is het nog steeds. Mijn privé was er ineens zoveel aan de hand. Zoals ik al zei, ik lag in scheiding. Ik moest verhuizen. Ik verloor mijn allerbeste vriendinnetje. Ik verloor de werkplek. En eerlijk, ik zou nog steeds niet exact kunnen zeggen wat nou oorzaak was, wat gevolg, wat er nou eigenlijk precies is gebeurd in die tijd. Wat door wat is aangetikt, waardoor het allemaal een soort van in elkaar stortte. Ik word een beetje stil van omdat ik er zo aan terug aan het denken ben. En dat ik me ook bij die theekoepel zie zitten in het gras. En dat ik mijn vriendinnetje ook bel. En mezelf de woorden hoor uitspreken. Het gaat niet meer. En ik trok het ook gewoon echt niet meer. Niet privé, niet in het bedrijf. En ik was zo ontzettend bang ook om alles te verliezen. En uiteindelijk is dat misschien ook wel gebeurd. Al weet ik niet of ik het daarmee groter en dramatischer maak dan het is. Ik wil het vooral realistisch houden. Maar ik denk voor een groot deel dat het wel zo voelde. En dat ik altijd als grootste angst heb gehad van, en het klinkt misschien een beetje gek, maar dit is een podcast over mijn bedrijf. Dus in deze context denk ik dat ik het wel zo mag noemen, maar dat ik mijn bedrijf zou verliezen. Dat ik weer terug zou moeten in loondienst. Dat ik weer terug zou moeten in die kippenschuur of zo. Dat is dan die legkipbatterij gevoel. Hè? No offense tegen iedereen die wel in die setting werkt. Maar voor mij was het niet mijn habitat. Ik kon er gewoon niet goed uit de voeten. Maar zakelijk begonnen dingen ook in elkaar te klappen zoals dat gaat op de een of andere manier. Ik kreeg minder aanmeldingen. Mijn migraine werd echt intens. En eerst ook, ik probeer het chronologisch te vertellen, maar dat iedereen die door een heel diep, bizarre, transformerende periode is gegaan, weet ook dat in die periode dan ook van die uitschieters omhoog zijn. Want ik zie mezelf ook zitten bij Richard Tellet in zijn podcast Oe Sterk. En ik weet ook, als ik daaraan denk, dat ik vanuit die podcast zoveel mooie mensen op mijn pad heb gekregen en mooie trajecten heb mogen begeleiden van mensen die via die podcast op mijn pad zijn gekomen. Dus dat was een grote uitschieter omhoog in een periode waarin ik ook zei, ja, maar ik voel me goed en ik heb het op orde. Ik heb minder migraine en mijn zaak gaat goed. Ja, privé is het heel pittig, maar die twee, die kan ik blijkbaar van elkaar scheiden. Ik voel me goed. Dit is de juiste weg. Maar het lijkt net alsof dat een soort van de laatste knal was, laat me zeggen, voordat het voor mijn gevoel toch echt wel een beetje in elkaar klapte. Zodanig dat, en dat weten niet veel mensen, nu duizenden, want mijn podcast wordt gemiddeld 3000 keer per maand beluisterd. Inmiddels, die ik in 2019 ben gestart, dus dat is ook al mooi, die loopt nu ook al 5 jaar. Maar ik heb me toen moeten, oh jeetje, ik weet gewoon nog hoe dat was. Ik zit me dat te bedenken. Dat was toen een moment dat, daar heb ik wel een podcast over opgenomen ook, dat mijn toenmalige osteopaat mij grensoverschrijdend gedrag. Ik vind dat hij grensoverschrijdend gedrag liet zien door mij een zoen op mijn mond te geven. Maar op de een of andere manier was dat al met al de genadeklap of zo. Waar ik in februari maart nog bij Richard zat te vertellen dat het allemaal helemaal op orde was en ik zag het allemaal zitten. Is dat het moment geweest waarop ik echt in elkaar donderde. En mijn migraine in volle hevigheid terug was. Maar dat ik ook radeloos was in mezelf. Dat ik het werk gewoon niet meer goed of eigenlijk helemaal niet kon volhouden. Dat de aanmeldingen ook terugliepen. Dat ik merkte, nou, ik verlies mijn bedrijf. Ik kan niet meer functioneren. Ik zou ook nu niet weten hoe ik me nu voel zou moeten gaan solliciteren. Dus ik was wel echt heel zoekende. En uiteindelijk weet ik nog dat ik het Broodfonds een mailtje heb gestuurd. En kort heb verteld wat er speelde. En uiteindelijk ben ik in de schenkingen van het Broodfonds terechtgekomen. En daar ben ik zo... Ik moet bijna huilen als ik het uitspreek. Maar zo ontzettend dankbaar voor. Dat zij mij hebben geholpen. Dat ik bij een club mensen zit die mij financieel ondersteund hebben in die tijd. Omdat ik anders oprecht niet had geweten wat ik had moeten doen. Om mijn hoofd boven water te houden. Ik heb in die tijd ook ontdekt dat ik met heel weinig geld eigenlijk prima rond kan komen. Wat ook weer een hele mooie leerschool is geweest. Maar... ook heel pittig, want nou ja, ik voelde ook de druk, de verantwoordelijkheid. En dat heb ik ook in de vorige podcast wel wat over gezegd, over de relatie tot geld. Maar als alleenstaande ouder, wel in co-ouderschap, maar ik moet zelf zorg dragen voor mijn financiële zekerheid en voor de financiële zekerheid voor mijn zoontje. En ik moet ervoor zorgen dat... dat het op orde is, dat mijn huis op orde is, dat mijn leven op orde is, dat mijn moederschap op orde is, dat mijn onderneming op orde is of dienstverband, wat toen ergens nog door mijn hoofd zong, dat was wat ik misschien weer moest gaan doen. Ik ging facturen zoeken, maar ik werd er eigenlijk alleen maar doodongelukkig van. Ik durfde eigenlijk niet meer met mensen afspraken te maken, omdat mijn migraine zo regelmatig was dat ik alleen maar het gevoel had dat... dat die angst dat ik iets had afgesproken en weer zou moeten afzeggen, dat verdroeg ik slecht. En die schenkingen van het Broodfonds gaven me in die zin een stukje financiële steun. Zodat ik niet meteen ook voor een baas moest gaan werken. Want ik weet niet hoe dat was afgelopen als dat had gemoeten. Of als ik bij iemand weet ik veel wat. Scenario's waar ik niet eens over na wil denken. Dit Broodfonds was er met heel veel liefde en betrokkenheid. En ik voelde me heel erg naar, schuldig ook, schaamtevol. En elke keer als ik me weer iets deed voor mijn bedrijf, dan dacht ik, maar dat kan eigenlijk niet, want ik zit 100% in de ziektewet. En wat een ellende. En tegelijkertijd ook wat een dankbaarheid voor die steun die er in die tijd is geweest. En ergens is er... opnieuw een kentering gekomen dat ik merkte... alsof er een soort van mist optrok en ik weer scherper kon zien. Ik ook weer meer energie had. Ik langzaam ook voelde dat dingen aan het verschuiven waren in positieve zin. Ontstond er ook het plan voor de jut. En omdat ik probeer het even chronologisch te vertellen, maar omdat ik dus mijn werkplek kwijtraakte, maar tegelijkertijd eigenlijk ook mijn werk een soort van kwijtraakte, want het aantal aanmeldingen was echt minimaal, ging ik op zoek naar bed and breakfast om daar te kunnen werken. Maar dat is ook niet ideaal, want je moet eigenlijk 2 nachten boeken om 1 dag te kunnen werken. En dat was financieel natuurlijk helemaal niet slim. Maar ik had ze ook nog niet meteen een alternatief. En via, lang verhaal kort, kwam ik bij mijn oude buurman, de buurman van mijn ouders, terecht. En ja, daar naast hem ben ik opgegroeid. Hij heeft een landgoed. En mijn stoute schoenen aangetrokken en met hem gesproken over waar ik mee zat en wat ik wilde. En inmiddels had ik ook een nieuwe relatie met Wouter. Iedereen die mij volgt, die weet inmiddels wel wie hij is. En we maakten een rondje om het landgoed en... we kwamen op een gegeven moment op een open plek. Dat wat aanvankelijk mijn idee was voor de blokhut. Om daar wat te huren. Dat was onmogelijk. Maar we liepen langs een open plek. En daarin, ik weet niet. Ik zag het hele plaatje voor me. Hier zou de jut komen te staan. Hier zou mijn bedrijf gevestigd worden. Hier zou ik opnieuw beginnen. Of een doorstart, een herstart. Een wederopstanding. Voor mijn gevoel de... de Phoenix die uit haar eigen as herrijst, dat zou daar plaatsvinden. Ik had het glashelder dat het daar moest gaan gebeuren. En dat is natuurlijk niet van gisteren op vandaag gerealiseerd. Maar dat is wel ook een strohalm en een soort van houvast. Of hoe zou ik het zeggen? Een soort van beeld, plaatje, doel. Soms leek het Fata Morgana, maar het was toch echt wel een droom. Waarin ik echt een soort van houvast vond. Dit moest het worden. Dit was bijna een visioen waarnaar ik toe moest leven. En los van dat het ook een hele stressvolle tijd was om het allemaal gerealiseerd te krijgen, was het ook mijn houvast. En hetgene, dat wat je aan de gang houdt, that what keeps you going. En daar heb ik echt wel ook het perspectief in gevonden voor mezelf, voor mijn bedrijf, ook voor mijn relatie. En ook hele mooie, in dat hele proces, mooie gesprekken gehad met mijn ouders. Want nou ja, wat ik al zei, zo'n jut en met alles erop en eraan en riool en een keuken en een kachel en weet ik wat allemaal. Dat staat er natuurlijk niet van vandaag op morgen. Dus ik was in die tijd best veel bij mijn ouders. En daarin hen ook op een hele andere manier mogen ontmoeten. En ook zodoende door mijn eigen processen, maar ook doordat ik op zo'n andere manier een band met ze kreeg. Ook ja, perspectiefverschuivingen gevoeld, waardoor er ook meer ruimte kwam. Al met al begon de mist wat op te trekken. En ik denk oprecht dat de grootste verandering, de grootste beweging is geweest afgelopen zomer. De zomer van 2023. Daar is iets ontstaan. Misschien, en de mensen die me volgen weten dat ik een ayahuasca-ceremonie heb gedaan en daarna ook nog een truffelceremonie. Maar ik heb dus ook één op één een truffelceremonie gedaan. En nou, wat daar, ik weet niet, vanaf dat moment is er echt een soort van helderheid gekomen. Een soort van rust, vertrouwen, heling, maar ook versnelling. Een stroomversnelling van mijn eigen energie. Het is gewoon klaar nu met ook mijn eigen destructiemechanisme van te vaak te veel drinken, te laat naar bed, te slecht eten, te dik worden. Ik was echt inmiddels best wel aangekomen. Ik dronk te vaak. Ik wil niet zeggen te veel, maar het was wel te vaak. En dat was gewoon niet goed. En het is echt bijna van de een op de andere dag gegaan dat ik zei, en nu ga ik beter voor mezelf zorgen. Ik heb me toen ook ingeschreven voor Evolve, bedenk ik me nu net. Ook weer van Tess Vliers. Dus er kwamen allerlei componenten samen, waarin er ineens de draagkracht, de motivatie, de levenslust was om weer helemaal voor het leven en voor mezelf vooral te gaan. Dat is denk ik de belangrijkste key geweest. Gezonder leven, geen alcohol meer. Op tijd naar bed. In Evolve ben ik gestapt, waardoor ik ook echt weer dat contact maakte met mijn bedrijf. Dat ik die energetische verbindingen heel erg legde en daar echt heel veel tijd en aandacht aan besteedde. En dat ook probeerde te combineren met het gevoel bij de jut. Tessa Koop kwam in de jut, die de plek, maar ook de jut zelf helemaal gereinigd heeft. En alles kwam samen. En vanaf dat moment, en ik zal echt niet zeggen dat ik in die tijd, afgelopen winter was het met mezelf weer even iets minder. Maar als ik vanaf augustus 2023 kijk tot nu, kan ik eigenlijk alleen maar een stijgende lijn zien. In mijn eigen proces en in mijn bedrijf. En stroomt het zakelijk echt heerlijk. Ik zit er zo, en ik durf bijna niet altijd op te zeggen, omdat het voelt alsof het de goden verzoeken is. Maar het stroomt. Het voelt alsof alles eindelijk zijn eigen plek heeft. En als je het hebt over Els van Stijn, die zegt alles moet in de fontein op de juiste plek staan om het te kunnen laten stromen. Nou, dat voelt op dit moment zo. En ik weet, er zijn altijd allemaal fases. Er zal heus wel weer wat zijn, waardoor de beweging ook weer naar beneden gaat. What goes up must go down, maar ook andersom. Als het slecht gaat, het blijft niet altijd winter. Dat vind ik een mooie uitspraak. Alhoewel het voor mijn gevoel best lang winter is geweest. Dus ik kijk best wel uit naar een lange lente en zomer. Maar ik heb er een goed gevoel bij. Ik zit er lekker in. Ik weet niet, alles klopt. Alles is weggegaan. Alles waarmee ik ooit ben begonnen is weg. Behalve ikzelf en de naam. En mijn telefoonnummer. En mijn e-mailadres. Maar voor de rest is serieus alles weg. Van boekhouden tot pand, tot relatie, tot de woning, tot... Nou, je kan het zo gek niet bedenken. En mijn kind is natuurlijk ook gewoon gebleven. Maar het voelt alsof ik nu nieuwe puzzelstukjes heb. Nieuw gereedschap of nieuw bouwmateriaal heb mogen gebruiken om dat te creëren wat ik... wat ik nooit voor mogelijk had gehouden. En als ik op die plek ben en als ik bij de jeugd ben en de samenwerking met Wouter, dat de lijfdagen die ik begeleid met mensen, die hebben precies de vorm gekregen zoals ik het ooit voor me zag. Een ontspannen en prettige omgeving, een open haard, een heerlijke bank voor thuis, koffie waarvan ik echt denk, yes, die is lekker. Een waterfilter, chocola, gewoon de hele mikmak aan een setting eromheen. Een riool, wc zelfs met vloerverwarming, buitendouche. We kunnen buiten zwemmen. En op de lijfdagen kan ik me helemaal focussen op het inhoudelijke proces van mijn cliënten. Omdat ik samenwerk met Wouter en hij zorgt voor het verse eten, wat helemaal aangepast is op de dieetwensen van de mensen en iedereen geniet. Het bos, het water, het maakt ook dat ik mensen af en toe naar buiten kan sturen. Klinkt een beetje directief, maar dat ze in het bos op de plek van de natuur inzichten krijgen. Hè, nadat er veel input is geweest, ga even naar buiten. Soms neem ik ze een boodschap of een kaart mee, maar soms zeg ik ook, ga even je hoofd losmaken. En altijd komen mensen terug met bijzondere synchroniciteiten, bijzondere ontmoetingen met overleden dierbaren, signalen, inzichten of gesprekken of thema's die nog aan bod mogen komen, die wat op de achtergrond waren verdwenen. En ik kan daar werken met opstellingen. En wat ik de laatste tijd steeds vaker ook doe, is dat na de lunch, voor de lunch is er vaak veel proceswerk, en dat ook na de lunch gewoon ruimte is om bij Wouter een sessie meer op het lichaamsgerichte te plannen. En dan is er een stukje meditatie, massage. Echt even dat lijf weer voelen. Zodat je ook werkelijk kan marineren in de inzichten en de processen die gaande zijn. En vaak is er dan na dat moment ook ruimte voor nog een individuele opstelling. En dan zitten de mensen zo in hun lichaam dat ze ook veel beter bij het eigen resonantieproces van zichzelf komen. Dus eigenlijk de ontmoeting met zichzelf ook veel meer kunnen verdiepen. En dan is er uiteindelijk altijd nog even lekker een hapje en een drankje daarna. En als je wil wandelen, ga je wandelen. Maar de dag is er gewoon helemaal op ingericht dat alle tijd, ruimte, persoonlijke aandacht, veiligheid, privacy, zorgzaamheid is voor mijn klanten. En dat is zoals ik het ooit heb gevoeld, maar ik heb nog nooit dit plaatje zo voorop gezien. En dat plaatje is nu 6 jaar later realiteit. En morgen 28 maart bestaat Samen Alleen dus 6 jaar. En op LinkedIn en Instagram, het is maar iets kleins, maar ik vind het gewoon leuk om op die manier aandacht aan te besteden. Geef ik 6 van mijn boeken weg. En als je daar kans op wil maken, laat dan op de post die ik ga schrijven morgen, 28 maart, dus waarschijnlijk als deze podcast online is, ergens dit weekend, kan je daar nog je reactie achterlaten, mocht je zelf kans willen maken op dat boek. Dus dat zou je kunnen doen. Maar resumé is het, zit ik hier echt als een hele dankbare vrouw, ondernemer. Want ik ben ook echt als ondernemer gegroeid. We krijgen nooit les in het vak ondernemerschap. Het is echt een beetje zelfmeten ondernemer zijn. Of weet dat, de autodidact. Het ondernemerschap, dat is voor mij echt iets wat ik als autodidact heb eigen gemaakt. En waarin ik nog heel veel te leren heb en te ontwikkelen heb. Maar wat ik ook fantastisch vind, omdat het ondernemerschap is echt de kers op de taart. Het is het gouden randje om het werk als systeemtherapeut heen. En hoe die twee elkaar kunnen versterken. En hoe ik steeds beter voel wat me, mij ook dient, maar waar ik voor sta en welke mensen ik wil en kan helpen. En ook steeds beter durf te gaan voor mijn eigen doelgroep. Dus dat is heel spannend. Levert soms ook best wel wat wrijving op. Maar al met al kijk ik met heel veel liefde, dankbaarheid, warmte terug op de afgelopen 6 jaren... die echt niet makkelijk zijn geweest, maar die me ook hebben laten zien dat er altijd meer mogelijk is dan je denkt. Beyond. Het kan altijd verder en meer. En het geloof in wonderen. En geef niet op, hou vol. Dat zijn echt wel, dat zijn echt wel zinnen die ik heel diep van binnen voel. En niet altijd even makkelijk uitvoerbaar, maar ik voel ze wel. En dat is eigenlijk mijn reis die ik gemaakt heb de afgelopen 6 jaar... waar ik jullie in volgevlucht mee doorheen heb genomen. En ik hoop dat je het leuk vond om naar te luisteren en dat je er ook zelf inspiratie hebt uitgehaald. En dank jullie wel weer voor het luisteren van deze podcast en tot de volgende keer.